Goedendag en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Filmpodcast. Hier aan tafel bij mij zit co-host Johan de Joden.
Ja, dat ben ik.
Ja, je schrijft onder andere voor It's Only a Movie en De Nachtvlinders. En oud-hoofdredacteur van de video-on-demand platform Horrify. Yes. Mijn naam is Dennis Alink, ik ben filmmaker. En over film praten, dat is eigenlijk wat ik altijd doe. En dat moet natuurlijk een beetje leuk.
Dat gaan wij niet zonder bier doen.
Alsjeblieft zeg.
Niet met een droge bek.
En waar gaan we het vandaag over hebben? Er is op Netflix een nieuwe film uitgebracht. Na lang wachten, want de verwachtingen waren heel erg hoog voor deze film. Im Westen nichts Neues, oftewel All Quiet on the Western Front. En dit is niet de eerste keer dat dit verhaal verfilmd is. Het is namelijk een verfilming van een boek. En in 1930 is deze film al een keer eerder in Amerika gemaakt. En dat was toen een grote Oscar-winnaar. Want hij heeft in ieder geval beste film gewonnen toen in 1930. Later is er nog een versie gemaakt in 1979. En nu, in 2022, speciaal voor Netflix, voor het eerst een Duitse productie, Im Westen nichts Neues. En dat is het eerste deel van de podcast. Het tweede deel van de podcast gaan we een top 5 met de beste Duitse oorlogsfilms bespreken. Maar
ik beloof veel gezelligheid in ieder geval.
Ja, wordt dit een totale krieg?
Ja.
Johan, All Quiet on the Western Front. Kun jij vertellen waar de film over gaat?
Waar gaat het over? In het kort, het gaat over een aantal jonge Duitse jongens die naar het front gaan in 1918. En daar in eerste instantie met volle overtuiging ingaan, met eergevoel. En dan de loopgraven induiken in Frankrijk. En dat is helemaal geen eervolle battle, om het zo maar te zeggen. En wij volgen daarin Peter, is het voornamelijk. Zijn vrienden. Die eigenlijk de continu bombardementen moeten doorstaan van de Fransen.
Zij gaan natuurlijk ook wel schieten en zo.
De oorlog voer je absoluut.
Althans, deze oorlog voerde men wel aan twee kanten.
Ja, nou en of. Dat is het zeer zeker. Maar het is het, eigenlijk de laatste stadia van de oorlog, eigenlijk voor Duitsland. We zien in die, terwijl wij af en toe hen in de loopgraven zien, zien wij ook wat er gebeurt achter het front. Waarin de politici eigenlijk overleggen met de Duitse politie overleggen met de Fransen voor de overgave.
Ja, en kijk, dat is wel even handig om te weten. Jij bent best wel een fanaat op het gebied van oorlogsfeitjes. Hè? Het is niet zo dat jij graag oorlog voert, maar jij weet best wel redelijk wat nee. Als het gaat om de strategieën en wat voor kleding en tanks en dingen er allemaal gebruikt zijn. Ja. Had jij daar bij deze film het gevoel van dit klopt?
Ik vond het behoorlijk goed eruit zien. Ik denk, laat ik als eerste zeggen van wat is deze film mooi gefilmd. Nou, stylistisch.
Daar haak ik even op in als je dat goed vindt.
Okay.
En dat vond ik gelijk heel bijzonder aan Im Westen nichts Neues. Ja. Het begint met beelden van natuur. En dan denk je, ja, lekker pretentieus. Maar dat is het dus niet. Er is een vossennest wat je ziet. En een heel vredige natuur. En dan het eerste shot van wat je van het slagveld ziet, is eigenlijk een verlaten stukje slagveld. Voorbij de linie, maar waar af en toe nog wat kogels terechtkomen op de al dode lichamen van soldaten.
Ja.
En het is gelijk duidelijk dat deze film een verhaal wil vertellen over de zinloosheid van de oorlog.
Ja, dat krijg je eigenlijk heel erg met deze film. En natuurlijk ook, heb jij het originele boek ook gelezen?
Ik heb het boek niet gelezen.
Maar wel de voorgaande twee films? Of?
Ja, ik heb beide films gezien.
Oké, ik heb alleen maar de eerste film gezien en het boek gelezen. Het is absoluut een anti-oorlogsfilm. Ik kom er zo meteen nog op over de verschillen met die uit 1930 in ieder geval en het boek. Kijk, we zien duidelijk hoe nutteloos zeker die laatste weken eigenlijk van de oorlog wel niet waren. De Duitsers schoten geen ene reet op. Dat gebeurde eigenlijk in die voorgaande 4 jaar gebeurde dat eigenlijk continu. Ze maakten soms maar enkele kilometers eigenlijk veroofden ze dan op de Fransen om dat soms op dezelfde dag alweer te verliezen. En zo ging dat soms maar heen en weer. Er schijnen zelfs dagen te zijn geweest dat één plek, één dorp op één dag vier keer van de eigenaar eigenlijk is veranderd. Zo idioot was het. Daarom ook die continu die loopgraven. Ze hadden zich helemaal ingegraven. En het enige wat ze konden doen is eerst bombarderen en daarna bestormen. En het was eigenlijk ook de eerste grote oorlog waarin het machinegeweer werd gebruikt. Ja. Veel nieuwe wapens werden gebruikt in die oorlog. Maar het machinegeweer was, nou ja, verschrikkelijk. Dat maaide gewoon iedereen eigenlijk omver. En daar was deze oorlog, nou ja, beide partijen waren daar niet helemaal op voorbereid.
En dat is ook eigenlijk, als je kijkt naar wat is nou de historie van dat verhaal van In Besten Nichts Neues. Ja. Het is altijd geweest een herinnering of het vertellen van de zinloosheid van specifiek ook die Eerste Wereldoorlog en dat die jongens kanonnenvoer waren. En in het begin van de film, het eerste wat me opviel, dat was dat filmische. Want ze hebben de manier van filmen en de ruimtelijkheid en het, dat is ook een bepaald fysiek element wat heel sterk in de film zit. En het geluid is ook onwaarschijnlijk indrukwekkend. Er gebeurt heel veel in de sound design, waardoor je tijd en plek en ruimte en de natuur en ook de gevoeligheden van als zo'n gasmasker opgaat. Heel erg, het geluid maakt de film heel fysiek.
Ja.
En toen dat een beetje ingezonken was, laten we zeggen zo na drie kwartier, dacht ik wel van, en de jongens die hebben dan net de eerste loopgraafsituatie gehad en ze zijn even vrij. Toen dacht ik van, ja, oké, deze film die doet nu wat de andere films eigenlijk ook al gedaan hebben en wat het verhaal altijd gedaan heeft. Het is even de herinnering aan hoe zinloos deze oorlog is, hoe waardeloos dat bloedvergieten, dat er geen eer is. En toen had ik heel even het moment van, wat voegt deze film toe, behalve een mooiere filmvorm dat het in de huidige tijd is, aan de voorgaande films?
Nou, ik ben blij dat we een beetje op dezelfde lijn zitten, want dat had ik ook. Ik had,
nou, dat doen we niet lang, want ik ga er zo van afspringen.
Oh, nou ja, goed, ik ben heel erg benieuwd. Kijk, ik merkte wel heel erg, kijk, je ziet duidelijk dat voorgaande films eigenlijk wel deze film hebben klaargestoomd. Ik bedoel, hoe heet die andere film ook weer? 1917.
Die erbij genomen?
Ja.
Ik vind dat 1917 niet van het niveau is als deze film. Ja, het is fantastisch gemaakt. Het is een waanzinnige dure productie.
Ja.
Maar ik vind dat In Westen Nichts Neues meer te zeggen heeft dan 1917.
Nou, daar ben ik niet mee eens. Dat, ik vind eigenlijk All Quiet on the Western Front, deze versie, vind ik heel mooi. Maar zeker niet indrukwekkender dan 1917 of zelfs de film uit 1930.
Wauw.
Ja.
Want ik had dit gevoel laten we zeggen vanaf 15, 20 minuten tot en met 50, 55 minuten. En toen dacht ik ook van nee, helemaal heel goed gemaakt. Goede film, gewoon goed, professioneel goed gemaakte film. Maar ik dacht, ik heb last van het feit dat ik die vorige films gezien heb en dat die toen die indruk op mij hebben gemaakt. Want bij de geschiedenisles op de middelbare school, om die loopgraafoorlog te illustreren, kregen we die uit 1979 te zien. En dan zie je hoe vreselijk en gewoon zeg maar het lesje All Quiet on the Western Front.
Ja.
Maar vanaf dat punt in deze filmversie, van na die 55 minuten, dan komt er weer een veldslag.
Ja.
En dat vind ik een van de meest grandioze stukken oorlogsverfilming ooit. En het gevoel wat daarbij komt kijken. En het heeft ook heel erg met het geluid te maken, hoor. Ik had gelukkig
speakers aan. Ik weet wel precies waar je het over hebt.
Je wordt op een gegeven ogenblik overvallen door de totale blinde pijn en paniek van die oorlog. En op een gegeven ogenblik, ik had als kijker het gevoel van, ja, nu snap ik hoe paniekerig het is. En de ratten die gaan zelfs weg, dus je hebt wel een probleem. Maar op het moment dat de ratten weggaan, want ze hebben dan op een gegeven moment eten gevonden in een van die...
Ze hebben eigenlijk net een linie eigenlijk veroverd op de Fransen.
Ja.
Ze komen in een geïmproviseerde bunker ze terecht en daar ligt proviant.
Ja, en ze beginnen te schransen en te eten. En toen kreeg ik al wel meer het gevoel van, ik begin een beetje gevoel te krijgen voor de vreselijke omstandigheid. En toen ging op een gegeven moment de ratten weg.
Ja.
En vanaf dat moment, dan ontstaat er een scène die onwaarschijnlijk sterk is. Want je voelt in alles, er dreunt iets en dan komen er tanks aan. En deze jongens hebben nog nooit van hun leven tanks gezien. Maar de opbouw van deze scène met die tanks en hoe bruut en heftig en indrukwekkend die tanks erop afkomen en hoe alles in één keer... Ik had het net als de in The Lord of the Rings, alsof de die gigantische olifanten met de Moemakai of zo, de Moemakil, erop afkomen. Dat je denkt, hoe gaan we dit nog overleven? En er ontstaat een paniek en er ontstaat een angst. En ik ging er helemaal in mee. En dan gebeurt er nog iets wat de bruutheid, de zielloze bruutheid van die oorlog nog erger maakt. De Fransen komen met vlammenwerpers naar die jongens toe. En we hebben het over jonge jongens. En ik bedoel, doodgeschoten worden, dat is al niet prettig. En ik wist ook wel dat er vlammenwerpers ingezet werden. Maar wat de fysieke gevolgen daarvan zijn, hoe dat over je heen walst, die pijn, die angst, dat je niet meer alleen een soldaat bent, maar dat je slachtvee bent op de meest gruwelijke manier.
Nou, zal ik deze droom maar voor jou eventjes even laten knappen. Ze liepen niet zo in een linie met vlammenwerpers. Dat sloeg echt helemaal nergens op.
Dat gebeurde niet.
Er werden wel vlammenwerpers gebruikt. Maar iedereen, Duitsers wisten ook wel wat tanks waren toen hoor. Zij wisten eigenlijk ook al van wat ze moesten doen om een tank uit te schakelen.
Ja, want ze gooiden ook wel granaten in. Ja, maar de verbazing wanneer voor het eerst zo'n tank op je af komt rijden. Dit gaat niet gewoon om feitjes. Het gaat om dat gevoel van overgenomen te worden door de vijand. En de vijand heeft wapens die niets meer van je overlaten.
Nee, maar ik kreeg ook heel erg het gevoel... Ik kan er verschillende films bij pakken van de druppeling in het glas bij Jurassic Park. Weet je, van je hoort iets. En bij de Empire Strikes Back, wanneer de Imperial Walkers, de AT-ATs of AT-ATs, eraan komen. Zo'n scène is het. En dat vond ik ook helemaal geweldig. Was heel goed gedaan. Ik vond dat ook met die ratten, van hoe die weggingen inderdaad, echt heel erg goed gedaan. Alleen ik vond wel, op een gegeven moment kwamen die tanks. En toen op een gegeven moment kwamen die vlammenwerpers. En toen dacht ik van, dit is too much. De Duitsers wisten precies wat vlammenwerpers waren. Ze waren notabene zelf de uitvinder volgens mij van de vlammenwerper. Wat er gebeurde met gasten die met de vlammenwerper liepen, dat waren één grote schietschijf voor Duitsers. Ze wisten precies wat ze moesten doen hoor. Je gaat er gewoon gelijk op knallen. Het is verschrikkelijk, maar ze liepen niet zo in een linie. Maar goed, dat is dan weer, dat kijk ik misschien weer met een teveel historisch besef of
is
zo.
Is dat nooit gebeurd?
Nou, ze liepen niet zo in linie. Ze liepen wel mee. En als er een loopgraaf moest worden uitgekampt, dan kwamen de vlammenwerper erbij inderdaad. Maar dit vond ik te veel. Ik vond dit een beetje te veel Star Wars eigenlijk. Om ze zo op
ik heb
zo'n
dus nergens
linie...
het gevoel dat die film sensationeel wordt. Ja, dat het is een hele rauwe.
Laat ik maar die kant een beetje opgaan. Ik vond All Quiet on the Western Front vond ik heel erg indrukwekkend. Maar ik vond het ook heel erg heel veel mooie beelden. En beelden die me ook bij zullen blijven. Op één scène na, die ik heel, heel, heel treffend vond. Wanneer Peter in de bomkrater met een Fransman vecht.
Die zit ook in alle andere versies van.
Die zit in alle andere versies. Maar in deze werd het nog eens iets rauwer gedaan. Want dat klopt helemaal. En dat klopt helemaal ook zoals in het boek beschreven staat. Van hij hoort, hij heeft die Fransman neergestoken. Niet één, echt een paar keer. En die Fransman gaat maar niet dood.
Ja.
En hij ligt daar echt in met shellshock ligt hij eigenlijk daarnaast. En hij kan dat gerochel niet meer aanhoren.
Ja.
Dus wat gaat hij doen? Hij pakt een aarde en probeert dat in die mond van die Fransman te proppen. Verschrikkelijk, maar mensen doen dat. Ja. Als je zeker van hij is helemaal de weg kwijt eigenlijk. En dat vond ik echt gewoon heel goed hoor. En daar wil ik deze film echt gewoon niet doen. Maar ik vond wel dat bij sommige stukken, ik vind heel veel dingen heel erg mooi. Maar wat zegt het mij? En wat je niet, tenminste, ik heb niet die versie uit 1979 gezien. Maar die uit 1930, die volgt veel meer het boek. En de continu, zeg maar, overschakelen tussen de politici elders en het leed op het front, weet ik niet of dat voor mij helemaal werkte.
De vraag is ook, want er is dus inderdaad, je ziet politici die proberen om de oorlog te beëindigen. En daarin speelt Daniel Brühl een belangrijke rol. En die heeft een heel sterk, een heel sterke moraal. Want hij zegt letterlijk, iedere seconde dat wij hier aan het onderhandelen zijn, gaan er soldaten dood.
Ja.
En ja, nogal wie dus dat werkt in een film waarbij je ook de hele tijd die soldaten ziet. Zijn deze mannen zich daar zo van bewust? Het is een beetje de moraal van achteraf erop gelegd in de situatie, had ik het gevoel. Aan de andere kant, ja, ik kan niet alles nalezen en checken of dat of die man inderdaad daarvoor opkwam. Weet je?
Dat, ja, 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 nee, maar goed, dat klopt
kan wel,
wel,
maar ik heb het niet gedaan. Ja.
Kijk, het is ook een belangrijk stukje geschiedenis wat daar in die treinwagon heeft plaatsgevonden. Want ik bedoel, ruim 20 jaar later zal een andere bekende Duitser erop staan dat Fransen in die treinwagon eigenlijk de overgave, zeg maar, neerpennen.
Ja.
Maar even kijken.
Jij hebt het gevoel dat de film onvoldoende toevoegt.
Nou, als ik even kijk naar die van 1930, want die vind ik heel erg indrukwekkend. En waarom is die heel erg indrukwekkend? Omdat ook we zien van hoe hij ook, hij is even aan het front geweest, hij gaat even naar huis. Laat ik even bij het begin beginnen. Want eigenlijk wat deze film ook heel erg goed doet, is die beginscène eigenlijk op die school. Waarbij die leerlingen of kadetten eigenlijk worden toegesproken van jullie zijn de trots van deze natie.
Ja, hij zegt letterlijk nog, de meeste van jullie die keren gewoon terug.
Met ja,
een goede
maar
overtuiging.
Ook,
maar die Duitsers kunnen overtuigen.
Kijk, ik vond echt, als je zeg maar het beeld even niet zag en je hoorde alleen maar deze man spreken, want dat is een leraar, en die speelt trouwens in het boek een grotere rol dan in deze film. Maar als je hem dan hoort spreken, nou, dan weet je wel waar een zekere Adolf H. het vandaan heeft. Het is letterlijk, je kan dit eigenlijk gewoon ruim 20 jaar later, kun je dit alsnog afspelen, zeg maar, in Duitsland.
Ja.
En dan gingen de mensen er alsnog mee. En zo moet je het eigenlijk ook zien, hè? Want de Duitsers zaten vol trots. Ze hadden al meerdere oorlogen eigenlijk meegemaakt, ook met de Fransen. En dit was eigenlijk dit zou eindelijk de grote oorlog moeten worden die het helemaal bepaalt wie de baas gaat worden. Nou, dat liep desastreus natuurlijk. Maar in het boek, en ook in de film van 1930, en misschien is dat ook in die van 1979, maar keert hij ook tijdens de oorlog keert hij ook terug naar huis.
Ja. En dat gebeurt ook in 1979.
En daar hebben de mensen totaal geen weet van wat er nou eigenlijk precies gebeurt.
Ze hebben het echt over heldenschap.
Ja. Ze hebben totaal geen idee. En hij zit echt van, ja, maar ik ben er geweest. En het is helemaal niet een heldhaftig gebeuren eigenlijk. Het is niet iets om trots op te zijn. Het is verschrikkelijk. Maar hij wordt niet gehoord. Sterker nog, hij wordt uiteindelijk wordt hij zelfs voor lafaard uitgemaakt. Dat vond ik zo. Dat is wel iets, weet je wel. Van ook als je naar de oorlogen van vandaag kijkt. Kijk even naar de Oekraïne, wat in Oekraïne speelt. Aan het thuisfront hebben ze waarschijnlijk geen idee wat daar gebeurt. Dat is eigenlijk nog. Dat vind ik zo. Dat maakt voor een anti-oorlogsfilm zoals deze, maakt het veel krachtiger voor mij. Ik hoef niet alleen mensen te zien vechten op het slagveld. Dat is heel erg indrukwekkend en alles, maar het is ook hoe gaat het thuisfront ermee om? Hoe reageert, met wat voor gevoel gaat hij ook weer terug naar het front? Want dat wordt uiteindelijk in het originele boek.
Ik snap
ook
wat je bedoelt.
Teruggegaan.
En daar is dat is narratief gewoon een heel sterk element. Daar ben ik met je eens. Mm-hmm. Puur vanuit een filmisch standpunt vind ik dit toch de superieure film. Omdat het is niet alleen het verhaal en de respons.
Ja.
Het is ook puur dat deze film in die beleving, in de kracht van die scènes, in hoe overweldigend en hoe strak dat is neergezet, dat je voor mijn gevoel heel dicht bij die situatie komt. En alleen al dat feit, die beleving, ja, vind ik de moeite waard. Wat ik ook heel knap vind in deze film is, ik heb niet het idee dat er oorlogsfilms zijn gemaakt waarin je ziet hoe lang het duurt om iemand dood te schieten en het te herladen. Het zijn situaties. Ik ken films waarin en mensen zijn dood. En hier merk je met die wapens. Ja, en ja, mensen hebben de tijd om te beseffen dat ze eraan gaan. En die pauze, die time, gewoon ook überhaupt hoe dit qua timing, momenten van rust, dan momenten van geweld en. Dat is hier zo ongelooflijk goed gedaan. Ik ben echt weggeblazen door deze film. Die beleving echt. Ik heb ook een stukje gekeken zonder mijn versterker met de speakers aan. En ja, dan via de tv-speakers. Dan gaat het verloren. Er zit echt heel veel kracht in het geluid van deze film.
Ja,
en daarom
ja,
vind ik het ook wonder. Ja, heel jammer dat deze film niet gewoon in de bioscoop draait. Kijk, Netflix heeft het geproduceerd. Dus ze hebben volledig het recht om te doen wat ze ermee willen doen. Maar dit is een film die ik veel liever nog in de bioscoop.
Daar ben ik absoluut mee eens. Ik vind het zeker qua beeld. En kijk, het doet niet verder afdaan dat het een anti-oorlogsfilm is, hè, wat ik zeg. Maar het is wel. Ik had gewoon wat meer willen zien. Ik vind heel veel. Ik vind de beelden en het geluid vind ik echt gewoon ontzettend goed. En ik vind heel veel scènes ook ontzettend goed. Maar en ik ga de film heus niet als een soort van effectenbejag eigenlijk toe eigenen of zoiets. Maar het is gewoon, ik wil meer. Ik vond even door het naar het eind van de film, want die verschilt ook natuurlijk met de origineel, vond ik allemaal net te.
Snap je wat maar ik zullen we? Ik vind het ja, gevaarlijk om in de podcast. Want we gaan niet spoileren. We gaan niet spoileren in deze podcast. Laten we het niet over het einde hebben. okay. Laten we wel dit stukje afronden. En naar het volgende deel van de podcast gaan. Concluderend, wat vind jij? Wat voor cijfer geef jij?
Ik krijg jou denk ik heel kwaad in mij. Ik denk dat 3,5 ster.
3,5 ster. Ja, dat vind ik matig. Ik twijfel tussen 4 en 4,5 ster. Ik vond dit erg indrukwekkend. Heel fijn dat Netflix nu aan het einde van het jaar nog even dit erop. Nou, nog even, want het is ontzettend veel werk.
Hey, en trouwens, dit is een Netflix-film. En mensen zitten altijd te zeuren over van, het is een Netflix-film. Maar ik vind dit echt gewoon een fucking goede Netflix-film.
Dit vind ik echt een hele goede Netflix. Ja, maar 4,5 ster. Kijk, het is niet dat we in dit jaar omkomen in de goede films of zo.
Nee, zeker niet. Maar mensen zeggen altijd, weet je wel, die eigen producties van al die streamingkanalen, dat is helemaal niks.
Oh, maar Netflix heeft wel meer goede films gemaakt. Ja, The Irishman, The Boys in the Band. Er zitten een paar hele goede films bij.
Daar heb je helemaal gelijk in. Dus, maar dit is weer een voorbeeld. Want ik vind de film dus niet slecht, hè?
Nee.
Maar het
wat geef je die film uit 1930?
Oh, die geef ik zeker 4 sterren. Ja.
Ik ook. Ja. Ik was hier dus echt wel van onder indruk. Volgende deel van de podcast.
Ja.
Want Duitse oorlogfilm en. Ja, vroeger bij mij op school en in Twente, waar ik vandaan kwam, was het altijd de Duitse oorlogsfilms. Die moet je hem. Want die Duitsers, die zijn gaan allemaal een stuk harder. En het klopt dat de Duitsers een stuk harder zijn.
Is dat zo?
Ik vind dat het. Nou, wat ik interessant vind, en dat vind ik überhaupt heel knap aan Duitsland, hoe zij omgaan met de oorlog en met hun verleden. Ze hebben heel erg dat ze omarmen dat ze iets verkeerd hebben gedaan. En dat laten zien. Zij lopen niet weg voor hun fouten. En zo heb je ook midden in Berlijn dat Holocaust monument.
Ja.
Hele grote vlakte. Erg sterk monument trouwens. Ook. Het is echt een bizar indrukwekkend kunstwerk. En Duitsland maakt aan zichzelf, aan hun volgende generaties en aan andere landen duidelijk. Dit hebben we gedaan en dit willen we niet meer doen. En dat lijkt heel logisch, omdat wij zitten naast Duitsland. Maar ja, kijk naar andere landen. Kijk naar wat er in Rusland is gebeurd. En daar worden dingen weggemoffeld. En het verleden. Turkije, de Armeense genocide. Niet ieder land laat aan zichzelf, aan een bevolking en aan de wereld zien. Dit hebben we fout gedaan. En dat gaan we nooit meer
dat
zo doen.
Dat doen eigenlijk ook niet zo.
Nee, precies. En dat vind ik echt heel knap aan Duitsland. En dat zie je ook terug in Duitse oorlogsfilms. Dus er is wel iets heel bijzonders aan Duitse oorlogsfilms. En er zit heel veel waarde in. Dus daarom hebben we hier een top 5 met de beste Duitse oorlogsfilms.
Ja.
Aan jou de eer om af te trappen met je nummer 5.
Oké, Onze Moeder, Onze Vader.
Een miniserie.
Een miniserie, een driedelige miniserie. Over een vijftal vrienden die aan het begin van de oorlog eigenlijk duidelijk maken van we gaan een avontuur tegemoet. En wij komen met de kerst gaan we gewoon weer een reunie doen. Dat denken ze, want ze denken allemaal dat het wel even snel gebeurd zal zijn. Nee, dat gebeurt gewoon niet. Verder naar het eind van de laatste maanden van de oorlog zien we eigenlijk hoe de vijf het doen. De een staat aan het front, de ander is een verpleegster geworden. De andere weet eigenlijk niet goed wat ze eigenlijk nog wat ze durven kunnen doen en zo. Ik vind dit een ontzettend mooie productie. Ik vind hier het hoe bij toeval soms eigenlijk je leven kan veranderen. Ook al wil je keuzes maken, soms worden die keuzes voor je gemaakt. In Nazi-Duitsland gebeurde dat heel veel. Maar ook de toevalligheden van hoe... je hebt een heel mooi beeld van één jongen die aan het front zit. En dan... om te ontsnappen eigenlijk aan de Russen. Want de Russen komen. De Russen zijn al behoorlijk op vaart. De Duitsers kunnen ze nauwelijks nog tegenhouden. Dan een Sovjet jas en alles aantrekt om haar te ontsnappen uit de Russische handen. Dat lukt hem. Wordt hij neergeschoten door zijn eigen mensen. Maar wordt hij dan nog een keertje... gered eigenlijk, zeg maar. Ik vond het en heel erg avontuurlijk, maar ook gelijk het leed eigenlijk bij allen. Want de hoe heette die delen ook weer? Die zijn heel erg treffend. Andere site is deel 1. Andere kriek is deel 2. En ander land is deel 3. En dat klopt eigenlijk ook wel. Ze zijn alle vijf veranderd eigenlijk in die korte, korte paar jaar is het eigenlijk maar een korte periode. Voor de rest van hun leven eigenlijk wel.
Dus speelt die serie, want hij is nog niet zo heel oud. Het is 2013. Oh, wauw. Ja. En toen kwam er veel in het nieuws omdat hij in Duitsland miljoenen kijkers had en een groot succes was en de discussie ook opende over tussen generaties van wat deden jullie eigenlijk in de oorlog.
Ja, in het Engels heet hij ook Generation War, wat ik echt een verschrikkelijk...
Wat een vreselijke titel. Ja. Nou, ik moest er vorige week toevallig, ik was op vakantie in Portugal en er was een... vakantie, was eigenlijk aan het werk, maar daar kwamen we een Duitse jongen tegen en ja. Toen vroeg een vriend van mij waar ik daarmee was, die vroeg aan hem van, ja, maar hebben jullie dan ook die naleving van die serie, die discussies gehad over wat er oorlogsverleden en in de familie en hij wou eigenlijk wel een beetje weten van die jongen wat dan zijn familie in de oorlog gedaan had.
Oh.
En hij zei, no, I never really thought about it. Dus no. Ik dacht, ik had gehoopt dat... Gaat die serie daar nog heel erg op in? Van aan welke kant van de medaille sta je? En...
Nou ja, goed.
Ik heb hem dus niet gezien.
Het laat gewoon eigenlijk heel goed zien, zeg maar, hoe want sommigen zijn echt gewoon heel erg pacifistisch. Zijn helemaal niet pro-nazi, zeg maar. Maar ze zitten nou eenmaal in deze maatschappij. En hoe die levens gewoon kunnen veranderen van wat je studie ook mag... Het was een totalitair regime. En dat zie je gewoon heel erg. Van. Je merkt gewoon, je hebt niks te bepalen. Je wilt deze studie doen. Nou, we hebben eigenlijk mensen aan het front nodig. En dat gebeurde dan ook. Ik denk, weet je wel, van wat we met de beelden die we eigenlijk nu zien, ook uit Rusland binnencijpelen over die drafts eigenlijk die worden gedaan, weet je wel. Mensen willen eigenlijk helemaal niet, maar ze moeten. Ja. En dit was een totale kriek.
Totale kriek.
Dus
over die totale kriek.
Oh.
Mijn nummer 5.
Nou ja.
Je weet al welke het dan is, hè?
vertel maar.
Ja, Untergang uit 2004 van Oliver Hirschbiegel.
Ja.
toen die film ook in Nederland uitkwam, dat was ook zo'n film. Daar gingen we met de klas naar de bioscoop toe. En ik ben de avond ervoor.
Yes,
was
ik
zelfs een beetje...
Godverdomme. Ja.
Middelbare school was dat. Dus ik was 13 of 14 toen die film uitkwam. En dat was echt een belevenis.
Ja.
Heel grimmig. Ik heb er ook slecht van geslapen. Want Der Untergang vertelt het verhaal van de laatste weken, maanden...
Dagen.
Dagen?
Dagen.
Dagen. Ja, in mijn belevenis waren het weken, maar...
Nee, het zijn echt dagen.
Dagen worden weken? Nee, oké. Okay, nou, als jij zegt dagen. De laatste dagen in de bunker van Adolf Hitler en zijn consorten in Berlijn. En die film is ook gebaseerd op dagboeken van mensen die daar aanwezig waren. Volgens mij onder andere een soldaat, een secretaresse. Dus je komt van heel erg dichtbij, krijg je een beeld van hoe dat daar in die bunker geweest is. En ze worden gewoon overspoeld door de Russen. En dat trekt Adolf Hitler slecht. Die man heeft spanningen. En daar zit dan heb je dus een Bruno Ganz. Die is totaal irriteerd en zo woedend. Dit lijkt me alsof ik het echt om de verkeerde reden een goede film vind. Ik vind hem heel indrukwekkend, omdat je heel dichtbij komt. Je krijgt een heel rauw beeld. De overwegingen voor die zelfdoding. De keuzes die daar gemaakt worden. Die waanzin. Die opgesloten paranoia. Het is een totaal indrukwekkende oorlogsfilm. Heel grauw. Heel grimmig.
Ik vind het een hele mooie productie. Ik heb hem ook in mijn top 5, alleen niet zo laag als jij.
Ga naar jouw nummer 4, want dan ga je er straks nog over vertellen.
Nummer 4, Das Boot.
Das Boot op nummer 4.
Das Boot heb ik op nummer 4.
Van Wolfgang Petersen.
Ja, ik heb hem gezien ooit.
Recent overleden, hè? Wolfgang Petersen is een maand of 2 geleden overleden.
Nee, wel iets langer ben ik bang.
Nou, dit jaar nog?
Ja.
Deze zomer?
Wel een paar maanden geleden.
Ja.
Ja, dat is wel jammer, want het was toch al een groot film.
Ja, die heeft hele goede films gemaakt. Die heeft hiervoor ook een hele mooie film gemaakt. Voor Das Boot heeft hij een film gemaakt over een homoseksuele relatie in een gevangenis. Volgens mij heet hij Die Consequence. Oh. En het is een prachtige film. En daarna heeft hij, na Das Boot, heeft hij nog The Neverending Story. Die unendliche Geschichte gemaakt. Ik heb toevallig ook, ik was een keertje in Bayern. En toen trad een dorpje verderop de componist van Das Boot. Die trad daar op, dus die speelde muziek. Dat was fantastisch.
Ja, nou, toen die film, of eigenlijk is het een miniserie natuurlijk.
De miniserie is later uitgebracht.
De miniserie is later, ja. Okay.
Maar vertel even, waar gaat Das Boot
over? Waar gaat het over? Nou, eigenlijk heel erg simpel. Het gaat over een U-boot, een Duits onderzeeër, die op de Atlantische Oceaan eigenlijk opdrachten uitvoert om vrachtschepen te torpederen. Maar in die kleine, want het is een ontzettend kleine ruimtes die je daar hebt.
Het is een claustrofobische film. Heel ook in mijn top 5 claustrofobische films stoppen.
Ja, zeer zeker. Ja. En daar vindt eigenlijk gewoon ook de hele discussie plaats van waar zijn we nou eigenlijk mee bezig? En wie jaagt het aan? Wie zijn de passievelingen? En voor wie doen we het eigenlijk? En dat is eigenlijk met heel veel oorlogsfilms eigenlijk ook. Dat zie je ook bij All Quiet on the Western Front. Op een gegeven moment doe je het alleen maar voor de man naast je. En dat gebeurt daar eigenlijk ook. Ook al zouden ze iets anders willen doen, ze kunnen nergens anders naartoe. Want ze moeten dit, want ook die U-boot die kan niet zomaar even oversteken. Maar ook dat staat ook naar de Amerikanen of zoiets dergelijks. Ja. Dat lukt ze ook niet. Maar er vindt daar gewoon een hele wezenlijke discussie eigenlijk plaats. Die hun allemaal eigenlijk treft. En zonder het te spoilen, ook al is het een 40 jaar oude productie. Maar met name op het eind heb je gewoon zoiets van, het sloeg allemaal nergens op.
Maar is dat de discussie?
Vind ik wel. Dat is eigenlijk wel een beetje wat...
Het is eigenlijk een beetje wel de conclusie van de meeste Duitse oorlogsfilms. En iedere anti-oorlogfilm. Voor mij gaat de film ook heel erg... Nou ja, ik heb hem ook in mijn lijst, dus ik ga later nog... Nee, goed, ik ga toch even door. Voor mij gaat die film ook heel erg over... Hoe overleef je in een oncontroleerbare situatie waarin je...
Ja.
Je kunt een ruimte niet uit. Boven zijn andere boten die die je in de gaten houden. Je bent afhankelijk van een radar. Je hebt geen controle meer over je eigen leven, over je eigen lucht, over je eigen eten. Radar.
Zo, het was echt gewoon letterlijk die peilingen de hele
tijd.
Okay,
die peilingen,
dat doen ze gewoon verdomd goed. En met name als dat je gewoon het idee hebt van je zit onder water en je kan je motoren niet aandoen. Je die motoren niet aandoen, want dan horen ze je. Ja. En dan of de dieptebommen die ontploffen eigenlijk al naast je. Maar je moet gewoon stil blijven. Je mag niet eens schillen eigenlijk. Want dat kunnen ze horen. Dat is zo ongelooflijk benauwd. En er zijn heel veel verhalen eigenlijk over de duikbootoorlog, zeg maar, die op de Atlantische Oceaan heeft plaatsgevonden. Die, voor veel Duitsers heel erg verkeerd zijn afgelopen.
Ja. Op mijn nummer 4.
Ja.
Een film uit 1993. Stalingrad.
Ja,
En je hebt hem dus ook niet op 5, zie ik aan je blik.
Nee.
Okay.
Ik heb hem van de week juist weer herkeken.
Oké. Even de duidelijke wat duiding. Stalingrad volgt een groep mannen en die worden naar het front gestuurd in Stalingrad. En ze gaan daar naartoe met het idee, wij nemen Rusland wel eventjes over. De Duitsers hadden na de Blitzkrieg eigenlijk volledig verkeerd het idee dat Rusland wel eventjes over te nemen was.
Ja.
En de Russen hadden daarvoor natuurlijk ook nog net die oorlog verloren van de Nooren, hè?
De Nooren?
De Nooren of de Finnen? Nee, de Finnen.
Nee, ook niet. De Finnen die streden eigenlijk mede met...
Nee, een andere oorlog.
Je bedoelt waarschijnlijk meer de Balkan, daar was heel veel gezegd.
Nee, de Russen hebben een oorlog
gevoerd.
Hebben een oorlog gevoerd tegen Finland, tegen de Finnen, ja dat zeg je.
Ja.
En die hebben ze gewoon verloren van de Finnen.
Ja.
Dus Hitler ze schrokken ook terug na die Blitzkrieg van holy fuck, als jullie dit kunnen, dan hebben we wel een probleem. Dus Hitler dacht onoverwinnelijk te zijn en ze trokken op in de winter. Eigenlijk net voor de winter, want de slag van Stalingrad die begon eind augustus. En dat is de meest bittere strijd die ze gevoerd hebben. Dat was niet even binnenwalsen. Ze hebben de winter daar doorgebracht. Ze hebben 5 maanden gevochten tot in februari. En er zijn meer dan 2 miljoen mensen alleen al bij die slag in Stalingrad omgekomen.
En die slag die sloeg ook helemaal nergens op, hè? Nee. Het was letterlijk van...
De naam Staling.
Ze wilden Hitler, die had Hitler en al zijn generaals. De generaals zeiden met name van, we gaan er gewoon omheen. Want daar zijn de olievelden die we nodig hebben.
Ja.
Hitler, nee. Of nein.
Nein.
Nou ja, zo inderdaad. We hebben we gaan Stalingrad gewoon vanwege de naam gewoon veroveren. En die wilde ook niet afzwalken of niet afzwakken, zeg maar, weet je wel. Idioot.
Was een
idioot. Ja. Als Duitsland gewoon eromheen was gegaan en die olievelden had gepakt in, wat is het, Georgië daar ergens. Dan had het, had waarschijnlijk Duitsland alsnog wel verloren hoor. Maar dan had de oorlog wel misschien wel veel langer kunnen duren. Dit sloeg echt werkelijk nergens op. En dat zie je wel.
En die zinloze strijd. En dit was ook het keerpunt voor de Duitsers. Want ze zijn er weggegaan.
Ja.
Met de staart tussen de benen. En die zinloze strijd.
Verliezen,
ja. En eigenlijk is deze film het beeld van die zinloze strijd. Er zijn wel wat persoonlijke lijntjes die je erin ziet. Maar het is vooral een beeld. Eigenlijk vind ik Stalingrad het All Quiet on the Western Front van de Tweede Wereldoorlog. De focus op de zinloosheid. Er zit ook een hele nare scène met een man die in brand gestoken wordt. Ik moest bij die scène er is een scène waarin in de sneeuw tanks op het leger afkomt. Dat is een blauwdruk voor de tankscène in All Quiet on the Western Front. En die mate van zinloosheid, dat is waar Stalingrad over gaat. En ik heb hem voor het eerst gezien toen ik 14, 15 was. En totaal, ik zeg weer het woord grimmig. Het is weer heel grauw, heel grimmig. Maar wel een van de films die ik ook wel nodig had. Omdat als je 11, 12 en 13 bent en je gaat oorlogsfilms kijken, dan zijn er ook heel veel avonturenfilms. We keken vroeger ook dingen als The Longest Day.
Ja.
En dan is er nog zo'n jongensromantiek rondom die oorlog. Nou,
ja,
Stalingrad heeft bij mij wel echt die jongensromantiek eruit geslagen.
Ja, ik wil niet zo ver gaan.
Soldaat van Oranje is ook zo'n jongensromantiek oorlog.
Ja, dat is wel een groot avontuur.
Ja,
en wie wil er nou niet de soldaat van Oranje zijn, zeg maar. Ik bedoel, een beetje leuke meiden doen en ondertussen een beetje de spion uithangen. Ja, toch?
Ja, dat is mijn nummer 4, Stalingrad.
Oké, okay, nou, mijn nummer 3 dan. Westfront 1918.
Oh, die heb ik nog niet gezien.
En dan moet ik het eigenlijk...
Heb jij hem op Blu-ray?
Ik heb hem op Blu-ray.
Mag ik hem lenen? Want ik wilde hem heel graag zien. En die Blu-ray is vrij duur, want het is een Eureka Blu-ray.
Nee, heel gek. Nee, die was niet duur.
Wat heb je ervoor betaald?
Ik zal €12.
€12?
Toen in ieder geval.
Shit, ja. Inmiddels gaat hij al richting de 30 of zo.
Oh, oké. Okay. Ja. En dan moet ik het eigenlijk ook eventjes helemaal compleet maken. Want het is Westfront 1918. Vier van die infanterie. Dat is hem eigenlijk. En waarom heb ik die gekozen? Nou ja, goed, eigenlijk, het speelt zich af in 1918. En je volgt daarbij een groep soldaten die aan het front vechten. Dan op een gegeven moment een pauze krijgen. Ze mogen zich vermaken in Frankrijk, in de veroverde gebieden. Alleen de oorlog laat hun niet los. Je ziet eigenlijk heel erg, ook al is het een film uit 1930... wordt het nog niet zo. De drama wordt nog niet zo duidelijk neergelegd als wat nu wel vaker wordt gedaan. Maar je ziet wel van dat als jij aan het front hebt gevochten en je gaat daarna terug de maatschappij in, dat je dan niet in één keer bent van ik ben weer, ik ben weer helemaal oké. Okay. Het laat ze gewoon niet los. Dus de enige wordt alcoholist. De andere wordt gewelddadig. En het vond ik... Het is al een tijd geleden dat ik hem heb gezien. Nu ga ik toch een beetje richting het eind. Dan zie je op een gegeven moment een van de soldaten shellshock krijgen. En dat vond ik zo eng toen ik dat als tiener zag. Je ziet op een gegeven moment deze kerel die ziet van alles om zich heen gebeuren. Zijn kameraden die trekken er al op uit om de Fransen of de Amerikanen misschien toen de tijd wel. In de pan te hakken. Maar hij kan dat niet meer. Hij blijft maar op beide benen. Maar hoera, hoera, hoera zeggen. En dan... wordt hij eigenlijk meegenomen door
Oh nee, maar je gaat het nu spoileren.
Nou ja, okay.
Nee, want ik...
Dan moet ik eigenlijk
ik ga hem van... Okay,
maar die scène van Shellshock, voor een film uit 1930, ontzettend goed. En dan ga ik één dingetje aan het einde, van hoe einde wordt geschreven.
Oh ja.
Dat is fantastisch. 1930, Duitse film, en dan staat er einde, vraagteken, uitroepteken. Ze wisten precies waar ze naartoe wisten. Ze wisten precies waar ze naartoe zouden gaan. Hoe mooi is dat?
Ja, ik wil hem zien.
En dan denk ik echt van, dat is gewoon... wel vorige keer hadden we het over Dick Maas met schildballen. Maar dan heb je ook fucking ballen, zeg hij.
Ja,
als je dat
dan
zo...
Dan heb je wel ballen.
Is
want
dit
vonden...
Is dit het einde?
Ja, aan de andere kant, wisten ze toen al waar ze mee bezig waren?
Ja, dat wisten heel veel Duitsers wel.
In 1930 hebben we dat
al.
Ja, maar toen waren net de jaren 20 voorbij. Goed, dit wordt een andere discussie.
In ieder geval heel veel...
Op nummer 3, hij is alleen op Blu-ray te bestellen, hè? Want misschien is het handig om dat dingen ook te laten vallen.
Ik denk dat hij ook op DVD wel te verkrijgen is.
Ja, oké, okay, maar...
Maar hij is op Blu-ray.
Je moet hem dus bestellen. Hij staat niet op een video
Masters of Cinema van Eureka.
Ja. Maar hij staat niet op online op een video-on-demand platform.
Misschien dat hij ook op YouTube staat. Ik durf het eigenlijk niet zeker.
Ja, want bijvoorbeeld Stalingrad, die staat gewoon op YouTube.
Ja.
Die ik net besproken had.
Ja.
En mijn volgende nummer 3, tot mijn verbazing, staat die ook helemaal op YouTube. Mijn nummer 3 is Europa, Europa.
Och.
Oftewel Hitler, Jung, Salomon uit 1990.
Ja.
En dat is een film van Agnieszka Holland. En dat is het verhaal van een Joodse jongeman. Je kijkt me aan alsof je hem ook in je lijst hebt.
Nee, ik heb hem absoluut niet in mijn lijst.
Wat? Vind je het geen goede film?
Ik heb een schurft hekel aan die film.
Nee!
En dat komt door Harry Mulisch, weet je dat?
Door Harry Mulisch?
Ja. Weet je wat Harry Mulisch deze film beschreef? Hij begon eerst over van... hij noemde de titel eerst nog niet. Ja, maar dat is een film. Ik kan Harry Mulisch niet aandoen. Maar Harry Mulisch begon wel van... Ja,
nou, het is op
een Joodse superman. Echt zo, hè? En ik kan niet tegen dat soort retoriek. En toen ging ik de film kijken. En toen dacht ik van... Het is ook wel... Nou ja, goed, weet je, jij moet eigenlijk je verhaal...
Ik heb trouwens ook een boek thuis liggen. Dat heet Harry Mulisch. Fel anti-nazi, maar wanneer dan? Er is een journalist die een heel boek geschreven heeft over de anti-nazi-sympathieën van Mulisch zeer in twijfel trekt. Europa, oftewel Hitlerjungs Salomons, ja, vertelt het verhaal van een jonge man, een Joodse jongen, ja, die eigenlijk droomt van een bestaan als acteur in Hollywood. En het is een hele knappe jonge man. En hij denkt, weet je wat, ik ga wat?
Nee, nou ga door. Heeft
te maken met het verhaal, hè?
Ja, doe mijn zegje zo meteen.
Ja, nee. Het is een hele knappe jongeman. En hij, hij denkt, nou weet je wat, ik kan misschien wel onderduiken bij de Hitlerjugend. Dus hij wordt lid van de Hitlerjugend en hij verzwijgt zijn achtergrond. En wat, ja... Europa laat het verhaal van het onderduiken zien. Dat is natuurlijk bloedstollend spannend. Hij duikt onder in het aanzien. En hij krijgt hele antisemitisme mee, maar via een omweg. Hij zit tussen de mensen waar hij van walgt. De mensen die hem eigenlijk dood willen hebben. En het fascinerende van die film is dat er zit ook een scène in. Waarin hij bij de Hitlerjugend... Je blijft me als een idioot aankijken.
Ja, ik vind het echt een... Ja.
Hij zit een prachtige scène in. Dan ga ik het gewoon aanzetten. Er zit een prachtige scène in dat deze superjood... Dat hij naar voren wordt geschoven.
Ja, ja,
maar
ja.
Harry Mulisch is slecht, mijn imitatie. Dat hij voor een zaal met andere Hitlerjugend... En dan meten ze zijn schedel en zijn hoofd. En dan zegt die man van... Ja, kijk, hij is niet het opperste van het Arische, want het is natuurlijk geen blonde man. Hij is ook niet blauwoogig. Maar jij bent wel een echte Ariër. Ja. En dat die nazi's dus ook voor een heel groot deel gewoon schoonheidsgevoelig waren. En dat het allemaal dat soort... het is natuurlijk een heel banaal verhaal.
Het is een ontzettend gedramatiseerd verhaal, inderdaad.
Het verhaal wat de nazi's vertellen.
Oh, dat.
Het is een fantastisch verhaal. Het is een fantastische film. En jij bent gewoon fel anti-Mulisch.
Ik ben anti-Mulisch, maar ik vind ook gewoon de film niet zo goed. Ik vind die hoofdrolspeler, dat jochie, vind ik echt heel erg klote acteren. En daarnaast, dat is gewoon geen gelul, jongen.
Hij speelt fantastisch.
Hij speelt echt niet goed, jongen. Ik bedoel,
wat is daar niet goed aan? Vorige week Carice van Houten en dan deze week... Wie? Jezus Christus,
nee, maar
jongen.
Dit is gewoon geen gast.
Het is wel een gast.
Ja, het is wel een gast, maar het is geen... Ik vind hem echt klote acteren. En ik vind ook gewoon, weet je wat we zeggen over Soldaat van Oranje, dat is een avontuur. Dit verhaal is een avontuur.
Ach, god, man.
Jawel, want hij is de hele tijd de beste, weet je wel. Hij stormt naar voren en hij is dan degene die eventjes die de mitrailleursnesten van de Russen even in zijn eentje. Weet je, hij doet het allemaal in zijn eentje, wat is die goed. En ik geloof er geen ene.
Ja, ik proef gewoon jaloezie.
Het is gewoon, weet je, ik hou niet van die retoriek. Het is gewoon gelul. Dat hij er is geweest, dat klopt.
Dus jij gelooft niet dat een Joodse man dat kan? Wat een antisemitisme is dit weer.
En dat zegt iemand die de Joden heeft van zacht.
Dat is toch echt?
Nee, maar ik vind dit, ik hou niet van die retoriek in deze film. Het klopt gewoon niet. En als je dan het verhaal van, ik ben even zijn naam kwijt, van de echte...
Salomon?
Ja, als je dat leest, is die film ook wel heel erg een soort van avonturenfilm.
Want die heeft het boek gelezen.
Ja, en maar dat heb ik nadat ik die film heb gezien, heb ik die film gelezen. En toen had ik al zoiets van, zie je wel, heb ik toch een beetje gelijk. Het is gewoon, ik vind het gewoon een teveel aan avonturenfilm. Er zitten een aantal dingetjes bij die ik heel erg interessant vond. Van dat hij
probeert zijn... Ga maar naar je nummer twee.
Nou ja, oké, mijn nummer twee, wat had ik ook weer? Oh, Want dit wordt een bijzondere nummer 1 en 2 voor mij eigenlijk. Want ik heb beide een film van Hirschbiegel.
Oliver Hirschbiegel?
Ja.
Is op nummer 2 dan de Untergang?
Nee, ik heb op nummer 2 Elser.
Elser?
Elser. Die heb ik vorige week voor het eerst gezien.
Wat is het verhaal van Elser?
Nu moet ik even zijn voornaam even erbij pakken.
Was dat niet die man die aanslag op Adolf Hitler gepland heeft?
Ik heb er toevallig zijn voornaam even niet erbij geschreven. Volgens mij is het Georg. Georg Elser, als ik het goed heb. En anders hoor
in
ik
München
het wel.
Toch? Het begint in München.
We zien in eerste instantie hoe Elser wordt opgepakt door de nazi's. Want wat is het geval? Hij heeft geprobeerd een bomaanslag te plegen in München op Adolf Hitler. En die is mislukt. Want er was vertraging, een soort van NS-vertraging, maar dan met een vliegtuig van Adolf Hitler. Toen is die bom wel afgegaan, heeft 13 mensen wel gedood, maar daar zat Hitler belangen aan niet bij. En we zien dan eigenlijk, vanaf dan gaan we eigenlijk door van, hij wordt opgepakt en dan wordt hij ondervraagd. En dan zien we eigenlijk de geschiedenis van hem. Dat hij is meubelmaker, maar ook muzikant. En hij is christen, streng christelijk. Of tenminste, hij komt uit een streng christelijk gezin. En de nazi's winnen overal eigenlijk stemmen. Ze zijn eigenlijk al aan de macht. Op een gegeven moment zijn ze aan de macht. Maar ze zien gewoon dat ook gewoon de maatschappij eigenlijk sinds 1933 gewoon verandert in een heel erg pro-nazi staat.
Ja, wat niet helemaal het geval was, want vanaf de jaren 30 werden steeds minder stemmen eigenlijk.
Nou ja, nee, maar ik bedoel eigenlijk van de meer zieltjes.
In Beieren was het niet eens de grootste partij. Volgens mij was de communistische of een arbeiderspartij was destijds de grootste. Dus, maar de nazi's
in
waren
Beieren
wel
lijkt mij vrij onwaarschijnlijk.
Ja, maar daar waren ze wel heel groot. Nee, ik weet het. Nee, ja. Maar ik ben dit jaar in München in dat Nationaal Socialismus Documentation Museum geweest. Ik ben er eigenlijk 2 dagen geweest. Want het is een fantastisch museum waarin ze precies hebben gedocumenteerd wat er gebeurd is.
Mm-hmm.
En ze werden vooral tegen het begin van de oorlog waren ze eigenlijk minder populair. Maar aan het einde van dat museum is eigenlijk de vraag van waren ze nou ook de grootste? Waren de meeste Duitsers antisemieten en pro Adolf Hitler en consorten? Ja. En dat was dus nee. Maar ze waren de luidruchtigste.
Ja. Ja, maar dat is een dat zie je natuurlijk eigenlijk overal. Er is bijna nooit een overgrote meerderheid. En zeker toen in die laatste verkiezingen die er eigenlijk waren in de Nazi-Duitsland, de NSDAP was ook niet de grootste. Maar andere partijen gingen erin mee en ze kregen ook de steun veel meer van hooggeplaatste militairen, maar ook van fabrikanten werden ze van alle kanten gesteund.
Ja, ze wisten mee dus te bespelen, die bierpoets, dat soort dingen. Ze waren zo ontzettend
behendig.
Nou,
de bierpoets is eigenlijk een soort van revolutie geweest, die is mislukt. En,
ja, maar het heeft mislukte revolutie, maar ze zijn het wel gaan gebruiken in herdenkingen.
Natuurlijk,
ze hebben daar toch iets mythisch van gemaakt. Ja,
er werd een mythe geschapen die ze weer gaan niet kent. En dat is verdomd goed gedaan.
Maar Elser.
En Elser.
Ja, ik leidde af.
Elser
hoor.
Die is niet pro-nazi. Hij gaat voornamelijk met zijn vriendengroepen, staat uit voornamelijk communisten. Maar hij is zelf heel erg passief. En op een gegeven moment ziet hij zijn vrienden die worden opgepakt. Sommigen die gaan ook naar kampen toe. Eentje weet ontsnappen. En hij heeft dan ook het idee van, ik kan niet meer stilzitten. Ik kan niet niks doen. En dat vind ik mooi. Want er wordt altijd gesproken over we hebben nog altijd, met name de laatste jaren zien we wel veel meer ruimte eigenlijk voor Duitse helden, als ik het zo mag noemen, die ook streden tegen de nazi's. En Elser is er één van. Hij kon op een gegeven moment, ook al was hij passief, kon hij niet meer stilzitten. En vond hij dat er iets moest gebeuren. Dat ging fout helaas. Maar hij heeft het in ieder geval wel geprobeerd. In, 1939. Ik heb het wel opgeschreven volgens mij. 39 is die. Als dat was gelukt, was die oorlog er waarschijnlijk alsnog gekomen. Want het was niet alleen Hitler natuurlijk die de oorlog wilde laten gebeuren. Maar dan had het wel anders kunnen gaan. En we zien. Het vreemde is eigenlijk, hij wordt niet direct. Hij wordt wel terechtgesteld voor een rechter. Wat een groot circus is.
Is het die bloedrechter, die man die ook in Sophie Scholl zit? Had hij die toen al aangesteld?
Ik weet niet of het dezelfde is. Okay. Maar er waren er waarschijnlijk wel meer hoor. Want ook de rechterlijke macht was ondertussen ook al behoorlijk in de handen van de nazi's. Daarom is het heel goed als politiek en de rechterlijke macht helemaal gescheiden blijft. Maar Elser die krijgt een rechtszaak eigenlijk. Maar ze vermoorden hem niet. We zien hem eigenlijk ook in de jaren daarna. Volgen we eigenlijk zijn relaas en ook het relaas van zijn vriendin, vrouw en kinderen. En wat daarmee gebeurt. En dat vind ik heel erg. Zulke individuen waar die misschien goed klein van opzet en het lukte niet allemaal, maar zijn wel helden. En ik vind dat Heerspiegel dat verdomd goed weet neer te zetten.
Oké, okay, wat geef je hem voor cijfer?
Oh, 4. 4 van 5.
Ik vond het echt een saaie film. Ja. Ja, sorry. Ja, ik heb hem op
Ik was gezet. Echt heel erg onder de indruk toen ik hem vorige week zag. Ik vond het geen saaie film. Ik had
nee,
juist,
daarom heb ik op 2. Maar
het is niet een film zeg maar, die zich aan het front zich afspeelt. En dat hoeft niet per se voor mij.
Oh, ik heb ook helemaal niet alleen maar frontfilms in mijn...
Nee, goed.
Mijn nummer 2.
Ja.
Dat is Das Boot van Wolfgang Petersen.
Oké.
En je hebt hem net al even laten vallen, dus ik zal het kort houden.
Ja.
Ik heb die film 3 of 4 keer in mijn leven gezien. De eerste keer toen ik 12 was, in een huisje in het bos. En toen dacht ik, wat een claustrofobische film, wat heftig. Maar ga ik het wel volhouden? 2 uur en 40 minuten in een met zo'n onderzeeboot.
Ja.
En het is 2 uur en 40 minuten spannend. En toch heb ik altijd bij die film het gevoel gehad van... Ja, mis het hele tijd in een onderzeeboot. Dus later op een gegeven moment heb ik hem op DVD gekocht. En weer goed. En ik heb hem... Een jaar geleden, vrienden van mij die hebben een geluidsstudio in Amsterdam-Noord. En zeiden van, kom langs, we gaan Das Boot kijken op groot scherm. Maar ook met dat geluid.
Ja.
Vol aan. En ik heb toen pas gezien hoe ongelooflijk geniaal en vernuftig die film in elkaar zit. Das Boot is een filmisch, los nog van wat daar inhoudelijk gebeurt. Want het is inhoudelijk ook een sterke film.
Ja.
Het is filmisch zo'n sterke constructie.
Ja.
Het is consequent spannend. Als er ook maar iemand nu luistert en denkt van... Ja, hele film onderzeeboot, dat heb ik al een keer gezien. Dat is dus het knappe van deze man. En daarom is dit een van de grootste regieprestaties... wat mij betreft van de vorige eeuw. Dat blijft bloedstollend spannend. Hij doet nooit een beroep op dat je denkt van... Nou, ik blijf wel eventjes zitten en ik gun de film nog even een minuutje of wat. Totdat hij me weet te vermaken en dat hij dan inkopt. Het zweet loopt van de gezichten van die mannen af. En je begint zelf ook te zweten tijdens het kijken van die film. Fucking meesterwerk.
Kijk, er zijn ondertussen best wel veel duikbotenfilms. Maar er zijn weinig duikbotenfilms die eigenlijk zo spannend zijn als Das Boot.
Ja, geen.
Ik kan er eigenlijk ook geen andere noemen.
De Hunt for Red October is niet zo spannend.
Nee, maar er is ontzettend veel troep. En ze proberen het allemaal, maar bij Das Boot... dat is gewoon denk ik de blauwdruk voor als je ooit nog een duikbootfilm wilt maken... Maar
forget about it.
Ik heb in die 40 jaar is er gewoon geen andere betere geweest.
Jouw nummer 1?
Der Untergang. Ik was heel erg onder de indruk. Ik vond sowieso zodra er een discussie in de maatschappij plaatsvindt. Want het was natuurlijk ook van er waren best wel veel mensen waren bang over om Hitler menselijker te maken. En.
Maar hij was ook menselijk, hè?
Hij was absoluut menselijk. Maar goed, het weet je wel, de monstervorming van deze persoon. Was natuurlijk altijd aanwezig.
Wat ik een heel grove fout vind in heel veel films en matige documentaires. Ja. Dat het moment dat Adolf Hitler in beeld komt, ook gewoon een documentaire is, dan enge muziek eronder zetten. Alsof wanneer een kwaadaardige politicus of iemand met slechte bedoelingen eraan komt, je iedereen weet dat Darth Vader binnenkomt.
Nou ja,
dat
is ik wilde eigenlijk net die vergelijking ook maken, inderdaad. Adolf Hitler was geen Darth Vader. En ik denk dat Darth Vader misschien nog meer goed zich in zich had.
Darth Vader was geen vegetariër.
Weet u niet.
Nee, Darth Vader was geen vegetariër.
Maar het hoe Bruno Gans, en is Bruno Gans nou Oostenrijker of Zwitser? Zwitser volgens mij toch?
Van oorsprong. Ja, van mij.
Hem neerzet. Kijk, ik heb meerdere films gezien waarin ook Anthony Hopkins bijvoorbeeld ook.
Heeft ook gedaan.
Adolf probeert te doen. En
jij mag Adolf zeggen.
Ik zei, ja, ik heb een kort lijntje. Maar hoe Bruno Gans dat doet, geniaal.
Ja.
Geniaal.
Hij probeert ook nooit na te doen of zo. Heb ik het idee.
Ik denk dat kijk, die frustratie die iedereen kan hebben, weet je. En ik snap, weet je, je begint hem te snappen ook. Van het je merkt ook gewoon eigenlijk van hoe onzeker Adolf Hitler wel niet was.
Ja.
En dat als je gewoon de geschiedenisboeken over tenminste zijn biografie, of dus zijn biografie, in ieder geval verhalen er zijn nogal wat verhalen over dat Hitler al eigenlijk sinds de Eerste Wereldoorlog van heel veel dingen last had. En daarover. Weet je wel, en met een psychiater had moeten praten en ook medicijnen had moeten krijgen. Maar je ziet gewoon in die laatste dagen, zie je gewoon van hij is op een gegeven moment, dan gaat hij tekeer. En hij is van, ik heb dit in mijn eentje gedaan, maar niemand luistert naar mij. De Calimero.
Ja.
En dat is mensen met een zware depressie willen soms ook wel dit soort dingen zeggen. Ja. En ik vond dat zo goed gedaan eigenlijk. Maar ik vond ook het relaas, want eigenlijk wordt het verhaal verteld vanuit de secretaresse, Traudel.
Ja.
Traudel, volgens mij, ik denk dat ik het goed uitspreek, ik weet het niet zeker. De secretaresse is eigenlijk overal, halverwege de oorlog is eigenlijk Hitler's secretaresse, maar ze is ook bij hem in die laatste dagen in de bunker in Berlijn. Terwijl ze omsingeld zijn eigenlijk door de Russen zelf. Tenminste, bijna omsingeld. En aan de andere kant komen de Amerikanen eraan. Maar je ziet ook die frustratie bij de andere generaals. En daar had ik op een gegeven moment ook. Op een gegeven moment is het, ik weet nou niet meer wie het is. Ik denk Fegelein. Die op een gegeven moment zegt van, want dan hebben ze het over van wat gaan we doen? Moeten we een overgave bespreken met de Amerikanen? En dan, volgens mij is het Fegelein die op een gegeven moment zegt van, ik heb dit één keer eerder meegemaakt en dit nooit meer. En ik voel het. Ik snap die frustratie, want het is een man die al de Eerste Wereldoorlog heeft meegemaakt.
Maar ze weten ook wie ze aan het roer hebben gezet. Kijk, Adolf Hitler was daar gewoon in het Hofbräuhaus en in München een straatpredikant. Volgens mij had hij zelfs lederhozen in het begin. En op een gegeven moment heeft de partij voor hem een bruin pak en een blauw pak gekocht.
Dat lederhozen is een vrij normale.
Ja, klopt. Maar goed, ze hebben een blauw pak en een bruin pak voor hem gekocht. Dachten, deze man kunnen wij inzetten voor deze partij. Want hij is charismatisch. Maar het was gewoon een beetje een straatgekkie.
Hij kon goed spreken.
Hij kon goed spreken, maar hij was ook had niet zoveel discipline. Was het niet Himmler die dan gesprekken met de pers onderhield en dan wachtte dat hij überhaupt weer uit dat Hofbräuhaus moest komen om maar op te dagen? En het was een heel charismatische man. Het was een man van het woord. Maar weinig mensen hebben zoveel blunders gemaakt natuurlijk in een oorlog als Adolf Hitler. Dat was niet de leider die hij dacht dat hij was.
Ja, maar het verkeerd. Ook weinig mensen hebben ook zoveel successen eigenlijk.
Ja, maar is de blitzkrieg niet gewoon een masseltje? Niemand had dat zien aankomen.
Het grappige is eigenlijk dat die blitzkrieg al eerder bedacht was, eigenlijk al in de Eerste Wereldoorlog.
Oh ja, dat is
daar hadden ze eigenlijk ook, het heeft niet veel gescheeld of ze hadden ook Nederland meegenomen, de Duitsers toen de tijd. Het Keizerrijk Duitsland toen de tijd. Maar dat is aangepast, want op een gegeven moment waren natuurlijk na de Eerste Wereldoorlog hadden natuurlijk de Fransen de Maginot-linie gemaakt. Dit nooit meer. Nou ja, nu was het gewoon van de Duitsers zeiden van, nou, we gaan er nu omheen. En dat kon ook, want ze hadden betere tanks, ze hadden betere vliegtuigen, parachutisten en dergelijke. Maar gewoon, Hitler had wel een aantal bijzondere stappen eigenlijk gemaakt die heel goed hebben uitgepakt. Maar hij heeft ook idiote dingen gedaan, zoals dat Stalingrad. Daar heeft hij de hele Rusland-campagne eigenlijk mee verkloot. Ja, maar je ziet gewoon ook in die film van, hij is helemaal de weg kwijt. En niemand durft hem echt tegen te spreken.
Ja. Hij was ongelooflijk charismatisch natuurlijk.
Maar ook van, je weet ook wat er gebeurt als je hem tegenspreekt.
Ja.
En dat wilden ze ook niet tot het laatste moment.
Ja.
En ook al zit hij gewoon te verzinnen, hij verzint het ter plekke dat er legers zijn die daar en daar nog binnen kunnen stoten.
Verzint hij het of hoopt hij het?
Het is gewoon, nou,
ene is het niet kant allemaal is ijdele hoop.
Ene kant is het ijdele hoop, maar het is ook gewoon wel. Hij verzint in één keer 2000 straaljagers. Die waren er gewoon niet. En de gekkigheid zie je gewoon van wat gebeurt er nou eigenlijk? Hoe zit die structuur helemaal in elkaar? Wie zijn de echte? Hitler was een gekkie natuurlijk, maar Goebbels.
Ja.
Maar ja, god, wat is dat een enge vind. Ik vind het echt een geweldige film. Ik ben blij dat hij is gemaakt. Ondanks dat er toen de tijd heel veel mensen zeiden van, nee, ja, maar dat vermenselijk je eigenlijk dit grote kwaad. Nou, ik ben blij dat ze dat hebben gedaan.
We zien eigenlijk
nog meer van wat voor een debiel het er wel niet was.
Laten we dit soort dingen. Je moet het ook vermenselijken. Want anders dan denk je dat het kwaad zichzelf aankondigt met een slecht deuntje. Het kwaad kondigt zichzelf gewoon aan door te zeggen dat mensen reptielen zijn.
Ja, ja.
Op de nummer 1. Mijn nummer 1, tenminste. Dat was jouw nummer 1, Der Untergang.
Ja.
Mijn nummer 1 heb ik Die Blechtrommel uit 1979 van Volker Schlondorf.
Ja, dat dacht ik al.
Dat vind jij ook geen goede film, zie ik aan je ogen. Dode lucht dit.
Ja, weet ik, sorry. Ik vind Günter Grass, daar is natuurlijk naar
het boek van Günter Grass.
Vond ik leuker om te lezen dan naar de film te kijken.
Die Blechtrommel vertelt het verhaal van de drie,
maar.
Of de in het begin van de film is hij nog twee. Hij wordt drie in de film, Oscar. En Oscar wil heel graag een blikkentrommeltje.
Ja.
En het moment dat hij het blikkentrommeltje krijgt, heeft hij een speciale gave. Hij kan hij gaat trommelen op het trommeltje en hij kan keihard gillen. Daar kan hij glas mee doen breken, waardoor hij op een bepaalde manier een soort voorkeur krijgt. Hij heeft een middel om tegen de volwassen wereld in te gaan. Maar die volwassen wereld, dat is ook het strijdfront van Oscar. Want Oscar ziet langzaam maar zeker de opkomst van nationaal socialisme en maakt die in de film, het is een coming of age film eigenlijk, de oorlog mee en de perversiteiten van de oorlog en de perversiteiten van de nazi's. En hij besluit, ik word geen volwassene. En dat lukt hem, want het is een beetje een magische film. Hij blijft drie. Hij blijft de hele film lang drie. En hij blijft de hele film lang een driejarig jongetje met hele grote ogen. Die kan gillen en die kan trommelen in een verzet van het wereld, in de wereld van het volwassenen waar de nazi's regeren. Of de oorlog is. Maar ja, geestelijk wordt hij ook ouder. En ik vind het een wonderschone film. Het is een bizarre film. Het is met momenten een ranzige film. Als ik moet denken aan de scènes met die alen. En het is ook een film met allemaal. Er zit ook heel veel literaire potentie in. En ik hou normaal gesproken niet zo van literaire potentie. Maar deze film is hier zo speels in. Zo overtuigend. Heeft zoveel lef. Ja, dit is gewoon een waanzinnige erlebnis. Het is echt een fantastische ervaring.
Het is zeker een belevenis.
Samen met volgens mij Apocalypse Now de palmwinnaar dat jaar. Volgens mij hebben die twee samen de palm gewonnen toen. Dat is één keer gedeeld.
Ik weet wel dat het een ontzettend populaire film was, zag ik toen de tijd. En dat ik ook vaak van het beeld zag van een jochie met zijn trommeltje. Maar toen ik de film zag, en ik heb hem vaker gezien, Maar ik blijf er wel een beetje bij. Ik vind het wel een beetje een ideaal gegeven. ik vind heel veel dingen goed gedaan.
Zegt de man die omkomt in de meest bizarre horrorfilms.
Ja, dat is horror. Maar dit wil iets zeggen toch over ook een stukje geschiedenis.
Maar nee, het zegt niets over de geschiedenis. Het zegt iets over de menselijke aard.
Ik zeg het wel wat over de geschiedenis. Het zegt ook. Het geeft ondertussen het best wel goed weer van hoe Duitsland verandert. En hoe
zeker. Maar door de ogen van een jongetje. En de film neemt daarin een magische vrijheid. En is ook heel erg op zoek naar een bepaalde menselijke aard. Absoluut. Die oorlog die krijgen we mee. En we krijgen een hele interessante observatie. En dan midden tussenin zitten. Dat is behoorlijk uniek aan deze film. Ja. Maar het is een film die vrijheden neemt. Het is een film die ook niet alleen maar vastzit op die oorlog. Wel een oorlogsfilm is.
Ja, kijk, op een gegeven moment vind ik dat jochie gewoon niet zo interessant meer.
Nou, daar had Michael Jackson nou nooit last van.
Nee, weet ik. Die had het ook vast fijn gevonden. Die had vast wel in zijn top 5 staan ook, deze film. Heb je toch een
overeenkomst met... Peter Pan syndroom.
Ja, overeenkomst met Michael Jackson.
Nee, ik heb niet zoveel overeenkomst met Michael Jackson. Teringleier.
Nou ja, goed, ik vind het op een gegeven moment, ik vind het jochie heel erg eng. En ik kan er ook niet zo goed tegen als we die circusartiesten zeg maar zien. Het zijn allemaal, ik durf het bijna niet eens meer te zeggen, little people. Hoe zeg je dat tegenwoordig? Je mag geen dwerg meer zeggen.
Kleine mensen?
Weet ik veel. Maar dan zien we weer zo'n beetje karikaturen. Ja goed, vaak deden ze ook niet anders. Dan konden ze niks anders dan in het circus werken of zo. Maar ik vind het altijd iets smerigs hebben of zo. Ja.
Kleine mensen. Zo, je wou ze niet beledigen, maar dat is toch echt fijn dat je dit nu even op een podcast...
Nee, maar ik ben ooit wel eens een keer op een festival geweest en hadden ze allemaal kleine mensen dan verkleed als dwergen. En die zaten dan rond te rennen.
Zij mogen niet verkleed als dwergen gaan.
Ik vind het gewoon niet kloppen.
Dan wijs je het antisemitisme van de nazi's in de podcast af. Dan ga je die kleine mensen.
Ik wil ze juist eruit halen.
Oh, wat moet jij moeilijk hebben in 2022?
Ja, dat heb ontzettend. Ik zit elke dag wel iemand te cancelen.
Oké.
Prima. We hebben gewoon een andere mening erover.
Ja, echt man. Nog een paar eervolle vermeldingen. Die Waanzee-conferentie. Dat is ook een film van die is dit jaar in de bioscoop gekomen. Over de Waanzee-conferentie. Waarop men beslist wat ze gaan doen met hun antisemitisme, met de Joden. Ja. Goeie, hele indrukwekkende film. Der Hauptmann, een mooie zwart-wit film.
Heb ik ook vorige week gezien, inderdaad.
Die is ook goed, hè?
Ook heel goed.
Ja. Dan heb ik hier ook nog staan... Ja, we moeten het afronden, hoor.
Ja, ja.
Want het bier is op en anders staat het niet vol. Die Letzte Tage der Sophie Scholl over een meisje die...
Nou, die wilde ik eigenlijk, die had ik bijna in mijn top 5.
Ik had hem ook bijna in mijn top 5. Maar er zijn zoveel goede Duitse oorlogsfilms. Een meisje die flyers verspreidt, anti-nazi flyers op gewoon haar universiteit. En ze wordt berecht en het gaat zien, meesterwerk. Dan heb ik hier ook nog staan, Der Staat gegen Fritz Bauer. Over de man die na de oorlog, want eigenlijk is het ook een beetje een oorlogsfilm, want het gaat om met het oorlogsverleden, probeert om nazi's gevolgd te krijgen, maar merkt dat er in het nieuwe Duitsland nog heel veel uit de kameraden zitten.
Ja.
Meesterlijke film. Ik heb hier ook, een beetje controversieel, Triumph des Willens staan. Een film van Leni Riefenstahl, een nazi-propagandafilm. Maar totaal fout, maar we krijgen wel inzichten in de overtuigingskracht van die nazi's. Zij wisten beeld en geluid op een manier te gebruiken. Leni Riefenstahl was een gigantisch sterke regisseur. Die overtuigingskracht, wat hem ook zit in die speeches van Hitler, dat is ook het gevaar. De beheersing van media, de beheersing van film, beeld en geluid en hoe dat eruit ziet en de emoties die daarbij loskomen, dan kun je er dus voor zorgen dat een minderheid een meerderheid overschreeuwt. En Triumph des Willens is daarin een belangrijk historisch document.
Ja.
Een aanrader voor historisch besef. En filmisch documentair besef. Want het was een vreselijk mens. Daar kan ik nog een hele andere podcast over maken. Want er zijn allemaal haken en ogen te haken en kruisen. Bij het leven van Leni Riefenstahl te plaatsen.
Ja.
Maar ze was ook een briljant cineast.
Een briljant filmer met een hele nare gedachte, denk ik al.
Ja, ze was niet lid van de partij. Maar we zitten echt al in de overtijd voor deze. Ja, ja, ja. Wil jij nog een afscheidswoordje doen? Of heb je nog een titel om toe te voegen?
Nou, vond je het leuk? Oorlogsfilms. Oh. We hebben het niet de hele tijd over oorlogsfilms, godzijdank. Maar check ons YouTube-kanaal. Check ons Instagram. Facebook. We zijn overal aanwezig. En heb je voorstellen? Kom maar.
Kom maar, wij horen het graag. En we zien jullie graag weer bij een volgende aflevering. Volgende week bespreken wij Black Panther Wakanda Forever.
Niet Black Panther. We bespreken Vortex.
Volgende week bespreken we Black Panther Wakanda Forever. Later in de maand gaan we over Vortex praten, ja. Johan.
Oké, dat doen we.
Tot dan.